Ja, shalom broeders en zusters. Fijn om elkaar te ontmoeten op deze eerste dag van de week. Verbonden met zoveel over het hele ronde aarde. Op dit moment is er in Kiev, of in de buurt van Kiev, een familiekamp aan de gang. Waar bijbelstudies worden gegeven en waar kinderwerk wordt gedaan. Dus ook daar zijn ze heel actief met het woord bezig. En wij gaan ook actief met het woord aan de gang. En we gaan dat doen vanuit Jozua, Jozua hoofdstuk 4. Vanaf vers 19 gaan we lezen, Jozua 4 vanaf vers 19 en we lezen tot en met hoofdstuk 5 vers 10. Jozua 4 vanaf vers 19 tot en met 5 vers 10. In 4 vers 19 staat, het volk was de tiende van de eerste maand uit de Jordaan opgeklommen. En zij sloegen hun kamp op in Gilgal aan de oostkant van Jericho. Die 12 stenen die ze uit de Jordaan genomen hadden, richtte Jozua op in Gilgal. Hij zei tegen de Israëlieten, wanneer uw kinderen morgen aan hun vader vragen wat betekenen deze stenen, dan moet uw kinderen laten weten op het droge strak Israël deze Jordaan over. Want de Heer uw God heeft het water van de Jordaan voor uw ogen doen opdrogen totdat u overgestoken was, zoals de Heere uw God met de Schelfzee gedaan heeft, die hij voor onze ogen heeft doen opdrogen, totdat wij overgestoken waren. Opdat alle volken van de aarde zouden weten dat de hand van de Heere sterk is, opdat u de Heere uw God alle dagen vreest. Toen al de koningen van de Amorieten aan deze zijde van de Jordaan, namelijk ten westen daarvan, en al de koningen van de Canaanieten aan de zee hoorden, dat de Heere het water van de Jordaan had laten opdrogen voor de ogen van de Israëlieten, totdat wij overgestoken waren, gebeurde het dat hun hart smolt van angst en er was geen moed meer in hen vanwege de Israëlieten. In die tijd zei de Heere tegen Jozua, maak uw stenen messen en besnijd de Israëlieten opnieuw voor de tweede keer. Toen maakte Jozua voor zich stenen messen en besneed de Israëlieten op de heuvel van de voorhuiden. Dit was de reden waarom Jozua hen besneed. Heel het volk dat uit Egypte getrokken was, de mannen, alle strijdbare mannen waren onderweg gestorven in de woestijn nadat ze uit Egypte getrokken waren, immers. Al het volk dat eruit trok was besneden. Al het volk echter dat onderweg geboren was in de woestijn nadat ze uit Egypte getrokken waren, hadden ze niet besneden. Want de Israëlieten waren 40 jaar onderweg in de woestijn totdat heel het volk van strijdbare mannen die uit Egypte getrokken waren omgekomen was. Zij hadden niet naar de stem van de Heere geluisterd en daarom had de Heere hun gezworen dat hij aan hen het land dat de Heer aan hun vader gezworen had ons te geven, niet zou laten zien, een land dat overvloeit van melk en honing. Maar hun zonen heeft hij in hun plaats gesteld. Jozua heeft hen besneden, omdat ze de vooruit hadden, want zij hadden hen onderweg niet besneden. En het gebeurde toen ze het besnijden van heel het volk voltooid hadden, dat ze op hun plaats bleven in het kamp tot ze genezen waren. Verder zei de Heere tegen Jozua, vandaag heb ik de smaad van Egypte van u afgewenteld. Daarom gaf men die plaats de naam Gilgal tot op deze dag. Terwijl de Israëlieten in Gilgal hun kamp hadden opgeslagen, hielden ze het Pascha. Op de 14e dag van die maand in de avond, op de vlakten van Jericho. Tot zover dit gedeelte uit de Bijbel. Ja, broeders en zusters, vrienden, jongens en meisjes. Een hele mooie geschiedenis als je dat in zijn geheel leest, dat hebben we niet gedaan. De doortocht door de Jordaan. Op een hele bijzondere manier opent de Heere voor zijn volk een weg dwars door de Jordaan heen. Zodat ze droogvoets in het beloofde land komen. En we hebben met elkaar gelezen, zo zijn we begonnen ook, het was de tiende van de eerste maand uit de Jordaan opgeklommen, het volk. Kwam dus op de tiende van de eerste maand in het beloofde land. En als je gaat kijken naar die tiende van de eerste maand, dan is dat een hele belangrijke datum in de Bijbel. En wie van de kinderen onder ons, misschien nog wat oudere kinderen, maar wie weet waar je dat voor het eerst tegenkomt, die tiende van de eerste maand. Het is in het boek Exodus, ik zal een beetje helpen. De tiende van de eerste maand, wie weet het? Nou, van de ouderen misschien. Juist, ja, dan moesten ze een lam in huis nemen voor het Pascha. Op de tiende van de eerste maand, Exodus 12, moeten we een lam in huis nemen. Je mag het van de schapen, van de geiten nemen. En dat lam dat moet in huis blijven tot aan de 14e van de maand. En dan moet het geslacht worden in de avondschemering tussen 3 en 6 uur in de middag. Dat lam dat werd in huis genomen en dat werd in feite al die tijd door de mensen in dat huis geobserveerd. Is dat inderdaad een lam dat volmaakt is? Want het moest een volmaakt lam zijn. Er mocht geen gebrek aan zijn. En het zou kunnen zijn dat het op het oog misschien wel zonder gebrek was, maar misschien mankeerde het toch wel wat, bijvoorbeeld in zijn kop. En had het bijvoorbeeld last van epilepsie of een ander defect, wat in die 4 dagen, 3,5 dag, dan zou blijken. En als het dan inderdaad volmaakt was, dan werd het geslacht als een offer aan de Heer. En op grond van dat offer, op grond eerlijk gezegd van dat bloed natuurlijk, werd Israël uit Egypte geleid. Werden ze bevrijd van het oordeel dat over Egypte kwam. Niet alleen over Egypte, maar natuurlijk ook over Israël, die in Egypte, dat in Egypte woonde. Maar ieder die dat bloed had toegepast, had gestreken op de deurposten en de bovendorpel van het huis waarin ze waren, die werd niet gedood. En dat is natuurlijk een hele belangrijke les in de Bijbel, omdat dat natuurlijk allemaal wijst naar de Heer Jezus, het Lam van God. En als je dat bloed, als het ware, van de Heer Jezus hebt toegepast in je leven, als je de Heer Jezus hebt aanvaard als je redder en verlosser, dan val je niet onder het oordeel, dan gaat de Heer aan je voorbij. Want Pascha, Pesach, betekent eigenlijk voorbijgaan. De Heer gaat aan je voorbij, in genade gaat de Heer aan je voorbij. Wat geweldig. En ik hoop van ganser harte dat dat voor ons allemaal een realiteit is. Dat we de Heer Jezus echt persoonlijk kennen als onze redder en verlosser. Daar hoef je niet oud voor te zijn, daar mag je ook jong voor zijn om de Heer Jezus te aanvaarden als zodanig. De tiende van de eerste maand gaat hier Israël dus het beloofde land in. En dat land Kanaan, dat wordt ook door de Heer mijn huis genoemd. Hij noemt ook de tempel mijn huis, die later in dat land is gebouwd. Maar het land zelf is ook het huis waarin de Heere zijn vrouw Israël neerzet. En op de tiende van de eerste maand klommen ze dus uit de Jordaan en kwamen ze in dat huis. En eigenlijk kon iedereen daar omheen zien, althans dat was Gods bedoeling, wat een bijzonder volk dat volk van God was. Een volk wat door de Heer is uitgekozen, niet omdat ze zo'n groot volk waren, maar omdat God hen lief had. En dat hij een verbond gesloten had met hun voorvaderen Abraham, Isaac en Jacob. En de omliggende volken, het was Gods bedoeling dat Israël een voorbeeld zou zijn voor de omliggende volken. En dat ze dat volk zouden kunnen bekijken al die tijd en tot de conclusie zouden komen, dit is een volk wat anders is. Een volk wat volmaakt is. Maar helaas, de geschiedenis heeft geleerd dat dat niet gebeurd is. Vanwege de zonde van het volk. Ze zijn nog maar heel kort in het land en dan volgen ze al de afgoden. En de Heere zegt dan ook later door de profeet, wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen, waar zij dus overspel pleegt? En dat gaat over Israël. En de Heere heeft haar uit het huis gezet. Heeft haar weggestuurd uit dat huis. Dus de tiende van de eerste maand is een hele bijzondere dag. En later kom je die dag ook nog een keer tegen in het Nieuwe Testament. Niet als zodanig met name genoemd. In de zin van niet dat je daar leest op de tiende van de eerste maand. Maar wie heeft een idee waar dat dan ook nog gebeurt? In het evangelie. Als de Heer Jezus op de eerste dag van de week, op zoals wij dat dan noemen Palmzondag, over de Olijfberg gaat, is dat de tiende dag van de eerste maand. En op die dag gaat de Heer Jezus naar Jeruzalem op de ezel. Hij is nederig, een heiland komt tot u nederig en rijdend op een ezel, zoals Zacharia had geprofeteerd. En de Heer Jezus komt dan in Jeruzalem. En eigenlijk is hij al die tijd overdag in Jeruzalem, tot aan zijn lijden en sterven. En in Jeruzalem, daar kan hij door iedereen geobserveerd worden. Is hij inderdaad dat volmaakte lam? Dat was natuurlijk eigenlijk al gebeurd in al die jaren dat hij onder zijn volk had gewerkt en gewandeld en zijn bediening had uitgeoefend. Maar in het bijzonder, je zou kunnen zeggen, de climax kwam net voor dat lijden en sterven. Net voordat dat lam, het lam van God, geslacht zou worden, moest eigenlijk iedereen de mogelijkheid hebben om dat lam te bekijken en om te zien, inderdaad, dat lam dat is volmaakt. En kijk maar in het evangelie, dan valt het op dat juist ook in die laatste dagen de fariseeën, de sadduceeën, de herodianen, allemaal allerlei vragen, allerlei strikvragen aan de Heer Jezus stellen en uiteindelijk tot de conclusie moeten komen, ja, wij kunnen hem op geen enkel woord vangen, wij kunnen hem eigenlijk ook nergens van beschuldigen. En als hij dan voor de Joodse raad komt te staan, dan wordt hij beschuldigd op het feit, op de waarheid dat hij zegt, ja inderdaad, ik ben de Zoon van God. En als hij dan later voor Pilatus staat, dan zegt Pilatus wel 3 keer in een bepaald evangelie, ik vind geen schuld in hem. En toch wordt dat lam gedood. Voor jou, voor u, voor mij. Wat een liefde. Van de geweldige liefde vinden we daarin geopenbaard. De 10e van de eerste maand. De Heer heeft een geweldig wonder gedaan. Die Jordaan is droog gevallen. En als ze dan op de andere kant zijn en daar die 12 stenen opgericht worden, die 12 mannen van elke stam een man uit de Jordaan hebben genomen, dan is dat een teken, dan is dat een zichtbaar bewijs van de almacht van de God van Israël. Want zegt Jozua, als later jullie kinderen aan je vaders, aan de vaders zullen vragen, waarom liggen die stenen daar? Dan ga je ze vertellen dat de Heere, uw God, die heeft het water van de Jordaan voor uw ogen doen opdrogen totdat u overgestoken was. Een gigantisch wonder. Een wonder dat later ook nog een paar keer gebeurt op kleine schaal. Wie weet waar dat is? Bij 2 profeten. En ze beginnen allebei met een E. Bij Elia. En als Elisa dan uit de woestijn weer teruggaat naar het beloofde land, dan gebeurt dat wonder nog een keer. Elia en Elisa. Maar het is inderdaad een wonder wat alleen maar de schepper kan doen van hemelen en aarde. De God van de Bijbel, de schepper van alle dingen, is in staat om zijn natuurwetten als het ware te doorbreken. En dat heeft hij dus gedaan hier bij de Jordaan. Maar dat had hij al 40 jaar eerder gedaan, bij de Schelfzee. Daar verwijst Jozua ook naar. Hij zegt, ja, zoals de Heere, uw God, met de Schelfzee gedaan heeft toen hij voor onze ogen die heeft doen opdrogen totdat we overgestoken waren. Het is heel bijzonder om te zien dus dat aan het eind van de slavernij in Egypte brengt God hen dwars door het water heen, want dat water staat als muren, dwars door dat water heen naar de vrijheid. En 40 jaar later brengt hij ze dus op het droge, als het ware door het water heen, in de plaats van de belofte, de plaats van de zegen. Het spreekt allebei natuurlijk van dood en opstanding. Ze gingen de Schelfzee in en ze kwamen de Schelfzee uit. Ze gingen de Jordaan in en ze kwamen de Jordaan uit. En dat zijn natuurlijk geweldige lessen, want hoe kunnen wij mensen ook in de toepassing bevrijd worden van de slavernij? Dat is door de dood en opstanding van de Heer Jezus, waarin wij meegenomen worden, straks meer daarover, als we geloven. Worden wij daarin meegenomen. En hoe kunnen wij komen in de plaats van de belofte, van de geestelijke zegen, uiteindelijk van de hemel, door dood en opstanding? Het zijn 2 aspecten eigenlijk van ons leven. geloofsleven, wat eigenlijk op hetzelfde moment gebeurt als je tot geloof komt. En waarom heeft de Heer dat gedaan? Nu zegt Jozua, opdat alle volken van de aarde zouden weten dat de hand van de Heer sterk is. Daarom heeft God dat gedaan. In twee aspecten. In de eerste plaats, opdat alle volken van de aarde zouden weten dat de hand van de Heer sterk is. Dus ook Israël. Dat ze zouden weten dat de hand van de Heer sterk is. En de hand van de Heer is natuurlijk eigenlijk een heenwijzing, geloof ik, naar de Messias. Want hij is de hand van de Heer. Hij is de hand van de drie enige God. De drie enige God doet het werk, voert de dingen uit door de Messias. Door hem zijn alle dingen geschapen. Door hem is de verlossing tot stand gebracht. En door hem komt er straks uiteindelijk ook een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De hand van de Heer is sterk. En er komt een moment dat de volken zullen erkennen dat de hand van de Heer sterk is, dat de Messias van Israël, de Zoon van God, dat hij onwijs sterk is als hij straks Israël gebracht zal hebben uit de volken in het beloofde land. En ze daar tot eer en glorie van hun God zullen leven. Dan zal iedereen moeten erkennen dat de hand van de Heer sterk is. En Zacharia 14 zegt dat de volken zullen optrekken op het Loofhuttenfeest om de Heer, de koning, te aanbidden te Jeruzalem. Een tweede aspect is, opdat u de Heere uw God alle dagen vreest. Dat gold voor Israël. En als een extra verantwoordelijkheid. Opdat u de Heere uw God alle dagen vreest. Maar wat is daar toch jammer genoeg weinig van terechtgekomen als volk. Er zijn natuurlijk altijd gelovigen onder het volk geweest. Maar als volk hebben ze daar weinig van terechtgebracht. En in de toepassing geldt dat natuurlijk ook voor ons. Als wij denken aan het lijden en het sterven en de opstanding van de Heer Jezus Christus, waarin inderdaad zijn hand onwijs sterk is betoond, dan is de bedoeling dat wij de Heere, onze God, vrezen alle dagen van ons leven. Dat we met eerbied en ontzag voor die God, in gehoorzaamheid aan die God zullen wandelen. De Heer heeft twee gigantische wonderen gedaan. En als de Amorieten en de Canaanieten die in het beloofde land zijn dat horen, dan blijft er geen moed meer in hen vanwege de Israëlieten. Ja, die moed was er eigenlijk al niet. Want toen een aantal dagen voor dit gebeuren de verspieders bij Rahab kwamen, die vrouw die daar woonde op de muur van Jericho, toen zei ze, kan je lezen in Jozua 2 vers 9 tot 11. Ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft. En dat de schrik voor u op ons gevallen is. En dat al de inwoners van dit land weggesmolten zijn van angst voor u. Want we hebben gehoord dat de Heer het water van de Schelfzee voor uw oog heeft doen opdrogen. Toen u uit Egypte ging. En ook wat u gedaan hebt met de twee koningen van de Amorieten, Sion en Och. Die aan de andere zijde van de Jordaan waren. Die u met de ban geslagen hebt. Toen wij dat hoorden, smolt ons hart weg van angst en vanwege u bestaat er geen moed meer in iemand. Want de Heere uw God is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Wat een geweldige getuigenis van deze heidense vrouw. In feite een gelovige heidense vrouw. Een van de weinigen die geloofden in de God van Israël. De Heer, uw God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Toen hadden ze dus al gehoord, 40 jaar voordat deze gebeurtenis door de Jordaan getrokken, dat ze dat toen al gehoord hadden. Dat toen de media van die tijd, de karavanen, die hadden het nieuws gebracht. En dat was blijven hangen. Ja, niet bij iedereen, maar wel op dat moment in ieder geval, ook bij de inwoners van het land. Misschien was dat bij een heleboel weggeëpt, maar bij Rahab was dat gebleven. En nu dit met de Jordaan gebeurd was, nu bleef er helemaal geen moed meer in hen over. De Heere zorgt als het ware dat de hele entourage, dat dat op dat moment zo is dat het volk ook besneden kan worden. Want dat moet gebeuren. Ze moeten besneden worden. De Heere zei tegen Jozua, in die tijd, staat er heel nadrukkelijk bij, maak u stenen, messen en besnijd de Israëlieten opnieuw voor de tweede keer. En toen maakte Jozua voor zich stenen, messen en besneed de Israëlieten op de heuvel van de voorruiden. Ze moeten besneden worden, namelijk degenen die niet besneden waren. En er moeten stenen messen gemaakt worden, dat is heel frappant. Want ze hadden natuurlijk ook ijzer, ze hadden zwaarden. Maar waarom nou stenen messen? Wordt hier twee keer genoemd en het wordt nog ergens een keer eerder genoemd in de Bijbel. In het boek Exodus, wie weet dat? Sorry? Juist, bij Zippora. Ja. Dat kan je lezen in Exodus 4. Als je even mee wil lezen, graag. En dan is een lijstje gewoon. Exodus 4. Mozes is door de Heere geroepen bij de brandende braamstruik. En krijgt een gigantische opdracht waar hij eigenlijk helemaal geen zin in heeft. Hij durft niet misschien. Maar de Heere, ja, die dwingt hem eigenlijk om te gaan. En dan gaat hij. En dan is hij onderweg met zijn vrouw en twee kinderen. En dan komt hij in de herberg. En dan staat er in vers 24, dus Exodus 4 vers 24. En het gebeurde onderweg in de herberg. Dat de Heere hem tegenkwam en hem wilde doden. Hallo, hoe kan dat nou? En de Heere geeft hem een opdracht om het volk uit Egypte te gaan leiden. En nu komt de Heere hem tegemoet en die wil hem doden. Waarom? Nou, Zippora begrijpt meteen waarom. Want er staat, en toen nam Zippora een vuurstenen mes en besneed de voorhuid van haar zoon. Ze wierp die voor de Mozes voeten en zei werkelijk, je bent voor mij een bloedbruidegom. Toen liet hij hem met rust vanwege de besnijdenissen, meervoud, zei ze toen, bloedbruidegom. Als je in de dienst van de Heere komt, als je in de dienst van de Heere staat, als je door de Heere geroepen bent tot een bepaalde bediening, of dat nou een hele grote bediening is in de ogen van mensen of een hele kleine bediening, dan vraagt God gehoorzaamheid. Als je niet gehoorzaam bent, kan de Heere je niet gebruiken. Je ziet dat bijvoorbeeld ook bij koning Saul. He, die moest gehoorzaam zijn en de opdrachten doen. Hij moest wachten totdat Samuel kwam. Nou, dat deed hij dus niet. Want door allerlei omstandigheden, heel goed te begrijpen menselijkerwijs, maar ging hij toch iets doen wat hij eigenlijk niet mocht doen. En later bij de Amalekieten, die roeit hij niet uit. En daarom wordt dat koningschap van hem afgenomen. De Heere vraagt volkomen gehoorzaamheid, ook aan Mozes. Er was één zoon namelijk niet besneden. En dat was tegen het verbond wat God met Abraham gesloten had. Alle jongens die in het gezin geboren werden en ook degene die gekocht voor geld werden, slaven, die moesten besneden zijn. Alle mannen moesten besneden zijn. Vrouwenbesnijdenis is onbijbels en is heidens, is demonisch. Maar jongensbesnijdenis, dat is wat de Bijbel ons leert. Voor het Joodse volk, want het is het teken van het verbond met Israël. Maar toen die eerste jongen, Gersom, besneden is, toen heeft Zippora waarschijnlijk gezegd, nou dat is eens, maar dat doen we nooit meer. Dat vind ik zo verschrikkelijk voor dat kind. Nee, dat gaan we niet meer doen, Mozes. Als er een volgende komt, dan wordt hij niet besneden. En dan wordt er een tweede zoon geboren, Eliezer. Maar die wordt dus niet besneden. En het is heel apart dat Zippora ontzettend goed weet op dit moment dat het daarop vastzit. En dat zij dus het initiatief neemt. Er staat niet Mozes nam een mes, maar Zippora, zij was de oorzaak en zij moest zelf die oorzaak, zij moest dat oplossen. En ze neemt dus een stenen mes, hier staat in mijn vuursteen, maar goed, dat is gewoon hetzelfde woord als wat je in Jozua leest. En dan besnijdt ze de voorhuid van haar zoon. En dan werpt ze die voorhuid voor de voeten van Mozes. Dat bloed, wat daar natuurlijk bij komt kijken. Die jongen die was natuurlijk ouder dan 8 dagen, logischerwijs. Dus daar vloeide meer bloed. Dat was best een hele pijnlijke aangelegenheid voor die jongen. Maar goed, het moest gebeuren. En toen liet de Heer hem met rust. Toen de Heer als het ware dat bloed zag, Want dat is natuurlijk bij het feit dat er besnijdenis, dan vindt bloed, komt daarbij tevoorschijn. En dan gaat de Heere voorbij. Het lijkt een beetje op wat er toen met Pesach gebeurde. De Heere ging voorbij omdat hij het bloed zag. Hier gaat de Heer hem ook als het ware laten met rust. En zo laat de Heer ons ook met rust. Als de Heer het bloed ziet van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Israël, toen ze uit Egypte getrokken waren, waren ze allemaal besneden, staat er. Hebben we met elkaar gelezen in Jozua hoofdstuk 5. Misschien dat dat toen ook, zeg maar, op een bepaald moment met allen gebeurd is. De Bijbel zegt dat niet. Maar omdat de Jozua de opdracht krijgt, maak uw stenen messen en besnijd de Israëlieten opnieuw voor de tweede keer. Ja, dat kon natuurlijk niet letterlijk. Maar dat was geestelijk, in de zin van de tweede keer. Dat was, dus dan is er ook een eerste keer geweest. Hè? Dus als volk, misschien zijn ze voor het Pesach in Egypte, want toen moesten ze ook besneden zijn. Hè? Je moet besneden zijn om aan het Pascha deel te nemen, als man. En toen zijn ze misschien ook besneden. Het staat niet in de Bijbel, dus het is een idee van mij, maar omdat hier zo staat, voor de tweede keer, als volk, gebeurt dat natuurlijk dan hier. Ze waren onderweg niet besneden. Alle die uit Egypte waren gegaan, waren besneden, maar onderweg, de jongens die in de woestijn geboren waren, waren niet besneden. Waarom niet? Staat er niet bij. Maar het was eigenlijk wel, je zou kunnen zeggen, een voortgezette ongehoorzaamheid aan de Heere. Ze waren niet alleen ongehoorzaam aan de Heere geweest, doordat ze maar murmureerden en uiteindelijk de twee verspieders niet geloofden, maar de 10 uiteindelijk hun verhaal accepteerden en nou ja, ze konden toch het land niet binnengaan. En dan laat de Heere ze 38 jaar extra in de woestijn rondtrekken en dan besnijden ze de jongens niet. Maar Israël komt in het beloofde land. En ze hebben een opdracht. Ze hebben een opdracht om dat land te veroveren. Ze hebben een taak. En wat vraagt God? Gehoorzaamheid. Ze moesten dus allemaal besneden zijn. En dan kunnen ze die taak doen. En zo geldt het voor ons ook. Als de Heere ons een taak geeft, een opdracht geeft, ons ergens toe roept, dan vraagt de Heere gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan zijn woord. Gehoorzaamheid aan dingen die misschien door allerlei omstandigheden niet gedaan zijn, maar die toch rechtgezet moeten worden. Nou, er is heel veel over te zeggen, maar vanwege de tijd wil ik het niet te lang maken. Ik vind trouwens dat de kinderen toch geweldig goed stilzitten. Maar dan worden die jongens daar allemaal besneden. En het is ook heel opmerkelijk, hè? Jozua besneed hen. Ja, dat kon Jozua natuurlijk nooit alleen gedaan hebben. Hij moest een stenen mes maken, of stenen messen. Waarom nou van steen? Dat heb ik me afgevraagd. Als je naar de grondtekst gaat kijken, dan staat er dat woordje steen, dat is afgeleid van het woordje rots, tsoer. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de Heere God. We lezen onder andere in Deuteronomium 32 vers 4, hij is de rots wiens werk volmaakt is. Want al zijn wegen zijn een en al recht. God is waarheid en geen onrecht. Rechtvaardig en waarachtig is hij. Deuteronomium 32 vers 15. Maar toen Jeshurun, andere naam voor Israël, vet werd, trapte hij achteruit. U bent vet, u bent dik, u bent vet gemest. Toen verliet hij God die hem gemaakt heeft. Hij versmaadde de rots van zijn heil. De rots is een beeld van God. En dat stenen mes was in feite een klomp, gewoon een klomp steen. En daaronder maakten ze dat vlijmscherp. Ik heb van iemand gehoord, waarvan ik geloof dat hij er een beetje verstand van heeft. Die zegt, het is sinds dat in onze tijd kunnen wij pas messen maken die scherper zijn dan een stenen mes. Dat was ontzettend scherp. En het wijst natuurlijk uiteindelijk, die besnijdenis wijst uiteindelijk naar Gods werk. Want die besnijdenis is natuurlijk iets wat zichtbaar gebeurt, maar een geestelijke betekenis heeft. Namelijk, het besneden zijn, de verandering die God in je leven teweeg brengt. Namelijk, dat je je moet bekeren, dat je wedergeboren moet worden. Het oude moet weg en het nieuwe moet zichtbaar gemaakt worden. Nou, die besnijdenis kan Israël op zichzelf niet redden. in het Nieuwe Testament Romeinen. We hebben Romeinen 1 gelezen. Maar als je Romeinen 2 en 3, dan kom je, 4, kom je iedere keer tot besnijdenis. Dat Paulus ook zegt, ja maar, besnijdenis, dat kan je niet redden. Het gaat om de besnijdenis van het hart. De geestelijke besnijdenis, die is een Jood die geestelijk besneden is in het hart. En het feit is dat wij uiteindelijk ook besneden zijn. In het boek, in de brief die Paulus aan de Colossens heeft geschreven. In de Colossens hoofdstuk 2, vers 10. En u bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt door het geloof van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft u, toen u dood was in de overtreding en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt door al uw overtredingen te vergeven. Hier spreekt Paulus dus ook over besnijdenis. Hij spreekt over de besnijdenis van Christus. En dat gaat niet over de besnijdenis toen de Heer Jezus 8 dagen oud was. Maar die besnijdenis spreekt van zijn dood en opstanding. Dat staat hier ook. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt. Toen ik tot geloof kwam, toen jij tot geloof kwam, toen werd je op dat moment vereenzelvigd met de Heer Jezus. Dopen in de Bijbel is dit. Dompelen in, één worden met. Dopen is niet dit. Sorry. Maar dopen is dit. Dat is één worden met. En dat is in de eerste plaats één worden met de Heer Jezus. Het is, als hier gesproken wordt over, u bent ook met hem begraven in de doop, dan is dat niet zoals ik sommige mensen in het verleden wel eens heb horen zeggen, ja, ik heb de Heer Jezus aangenomen en ik ben met de Heer Jezus gestorven, maar nu moet ik me nog met de Heer Jezus laten begraven, nu ga ik gedoopt worden. Zou dat juist zijn, denk ik? Nee, want dat is tegen de genade. Dan zou het betekenen dat wij nog iets moeten toevoegen aan het volbrachte werk van de Heer Jezus. Dat we met hem inderdaad gestorven, met hem begraven zijn, maar of dat we met hem gestorven zijn, maar dat we onszelf nog moeten laten begraven. Nee, dat gebeurt op het moment dat je tot geloof komt. Dan word je één met Christus, dan word je in Christus gedoopt. Paulus zegt in de Romeinenbrief, of weet gij niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Dus het onderdompelen in water, dat is niet een soort afmaken van waar de Heer Jezus mee begonnen is, maar het is wel een zichtbaar maken wat er onzichtbaar met jou gebeurd is. Dat je inderdaad met Christus gestorven bent, met hem begraven bent en met hem opgestaan bent in een nieuw leven. Dat laat je zien door ondergedompeld te worden in het water en weer uit dat water naar boven te komen. Israël, het was Gods bedoeling dat Israël zou wandelen inderdaad in de vrezen van de Heere. Als een apart volk. Helaas niet gebeurd. Gaat wel gebeuren gelukkig. De Heere komt tot zijn doel met dat volk. Maar voor ons in de toepassing geldt natuurlijk precies hetzelfde. Het is de bedoeling dat als wij de Heer Jezus hebben leren kennen, als wij inderdaad dood gegaan zijn geestelijk en met hem opgestaan zijn, zoals Paulus in Romeinen schreef, dat ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. En als je dan doorleest in de Colossensebrief, waar de apostel Paulus dan zegt, en als u met Christus opgewekt bent, hoofdstuk 3 vers 1, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God is. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Want om deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. Dood dan de leden die op de aarde zijn. Dat woordje wat hier staat met dood, dat kom je maar 3 keer in het Nieuwe Testament tegen, die vorm. De andere 2 keer gaat het over Abraham, in Romeinen en Hebreeën, dat zijn lichaam verstorven was. Hij was niet meer in staat om een kind te verwekken, het werkte niet meer. En zo is het in feite dat wij daar zo tegenover die dingen moeten staan, het werkt niet meer. We hebben er nog wel mee te maken, maar het moet niet meer werken in ons leven. En als we dat dan zien, de dingen die hier genoemd worden, de ontucht, de onreinheid, als we kijken in de wereld om ons heen, wat ontzettend veel dingen kom je daarvan tegen. Bijna iedere dag is alweer een miljardair die ontucht heeft gepleegd, dan zijn er filmsterren, dan zijn er dominees, dan zijn er priesters, dan zijn er vaders. Zoveel ontucht. En wat we gisteren op de televisie, althans als je gekeken hebt, het journaal. Als je ziet wat er dan in Amsterdam gebeurt. We hebben inderdaad te accepteren als mensen anders zijn. Maar de manier waarop dat geopenbaard wordt. Want nog elkaar op, het is 1 groot seksgebeuren. Zoals men zich daar manifesteert. En dat is ook het punt dat... Het gaat over homoseksualiteit, dat wordt tegenwoordig heel erg benadrukt. Ik geloof dat God homofilie niet afkeurt. Ik kan ook nergens in de Bijbel lezen, maar wel homoseksualiteit. Maar we zien dat uiteindelijk ook, dat zegt de Bijbel ook, om door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. Daar is natuurlijk heel belangrijk het evangelie ook uit te dragen. En ik weet niet of het van de week was nog op de televisie een gedeelte van een aantal homo's en lesbiennes die dan in het geloof, echt die weg met de Heere gaan. Dat was echt heel, vond ik heel ontroerend. En ook heel bijzonder hoe deze mensen daarmee om hadden leren gaan. En dat ook nog steeds wel een worsteling was, maar heel bijzonder. In ieder geval, bij ons moet het anders zijn. Gij heel anders, gij hebt Christus leren kennen. En dan moeten we ook nog afleggen, en daar ga ik mee eindigen, wat Paulus zegt in vers 8 van Colossense 3, legt ook nu dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond, lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. En dan gaat het eigenlijk over de omgang met elkaar. Hè? Dat is heel opmerkelijk, want dan gaat het over woede, over laster, schandelijke taal, liegen. Hoe ga je als persoon met andere mensen om binnen je gezin, binnen je familie, binnen je buurt, binnen de gemeente? Wat is het ontzettend belangrijk om inderdaad dat ook af te leggen. Het lijkt een beetje alsof iemand overleden is, wordt ook afgelegd. Maar hier gaat het eigenlijk over een soort uitdoen van je kleed, van je mantel, afleggen. De dingen waar we soms nog mee te maken hebben. En ik ben net zo goed mens als jullie. Ik heb ook met bepaalde dingen te maken. Bepaalde gedachten. Bepaalde dingen die uit je hart opborrelen. Die je helemaal niet wil. En toch gebeurt het. Maar de Heere vraagt van ons dat wij in nieuwheid des levens wandelen. Hij geeft ons de kracht en de genade ervoor. Als we het van hem verwachten. Dan gaat hij ons helpen, sterken en steunen. En dan gaat hij ons maken tot een beeld van hem. Zo vol van ootmoed, liefde en trouw, maak mij een beeld van u. Misschien dat we dat kunnen zingen, misschien een beetje buiten het repertoire of buiten het boekje om, maar goed. We gaan nog samen de Heer danken. We zeggen u dank, liefdevolle God en Vader, dat we zo deze oude geschiedenis mochten lezen, mochten overdenken en ervan mochten leren. Heer, we danken u dat u ons helpen wilt om ook al datgene wat we gehoord hebben, om dat ook te verwerken en om daar ook onze persoonlijke les uit te trekken. Dank u wel dat we dat ook van u mogen verwachten, want heren, wat zijn we zelf? We zijn zelf zwak. En we zingen het ook, ik ben zwak, maar u bent machtig. En dat is geweldig, Heer, dat we dat mogen weten, dat we dat mogen geloven, dat uw hand sterk is, dat u, Heere Jezus, sterk bent. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft, zegt Paulus. En dat mogen wij hem nazeggen. Heere, wilt u ons zo vormen naar ons hele wezen, dat we steeds meer een beeld van u zullen zijn. Dat we steeds meer u mogen uitdragen in onze manier van doen, in onze woorden, in ons zijn in deze wereld. En we danken u, Heere, dat we mogen uitzien naar uw komst. Maar dan bidden we ook voor een wereld, Heere, waar zoveel dingen tegen uw woord ingaan. En dan bidden we dat het evangelie nog in zijn volle rijkdom en glorie uitgedragen kan worden. Ook onder uw volk Israël. Zeker ook dat familiekamp daar bij Kiev. Heere, wilt u ook daar een heerlijk werk doen. Zegen de arbeid onder uw volk in het algemeen. En we willen u loven en prijzen dat we het van u mogen verwachten. Uit genade, in de naam van de Heer Jezus. Amen.